Bijna een jaar geleden belanden er bij ons op de redactie twee dikke boeken die ons meteen opvielen. Helblauwe boeken met grote witte letters die ons het kijkersbedrog van de eeuw beloofden. Dat is waar ons verhaal begon. Talloze brieven, onderzoeken en onderstreepte stukken vliegen je om de oren als je door de boeken bladert. Het levenswerk van een markante Italiaan zou om zeep zijn geholpen door een 10 minuten durend item in een radaraflevering uit 2004. Santanera voegde een brief bij de boeken toe. De zin die ons meteen opviel was: machthebbers deden bewust mensen verschrikkelijk veel leed en onrecht aan. Wat was hier gebeurd? Een fascinatie voor het verhaal van Bruno volgde. En één ding wisten we meteen zeker. Dit verhaal zoeken we tot op de bodem uit.
Zijn de beschuldigingen van Radar terecht? Hoe werkt de biostabiel? Kun je gezondheidsclaims doen over de werking van een magnetische ketting? Maar de vraag die ons vooral bleef bezighouden: wat drijft Santanera om 20 jaar later nog steeds in allerlei rechtszaken verwikkeld te zijn? Het is de lente van 2023 als we Bruno Santanera een lange brief schrijven. We beloven hem een eerlijk onderzoek en dat we daarna terug zouden komen, zodat hij dit keer wel zou kunnen reageren op de bevindingen. Dit is die dag. We gaan voor de tweede keer langs bij Bruno Santanera en we vinden dit toch een beetje spannend. Hoe zullen hij, zijn zoon Roberto en zijn juridisch adviseur van Bentham reageren?
Dit wordt wel een beetje het hoogtepunt van het hele avontuur.
Zeker, ja. Ik heb zoveel interviews gedaan, zoveel experts gesproken. Zoveel onderzoekjes gedaan ook om die biostabiel te testen. Is dit wel het moment om ook te toetsen van oké, wat vinden zij van die resultaten?
Wat ik zie is dat ik veel lager waarde zie dan ik had verwacht bij dit magneetmateriaal.
Want op een bepaalde manier ben ik gewoon gebruikt voor iets waar ik zelf geen onderzoek over had gedaan.
Over het algemeen, degene die het dichtst bij de bron zit, ja, die verdient er het meest aan.
We hebben te maken over producten voor consumenten, waarin meneer zelf eigenlijk zijn producten niet heeft laten onderzoeken. Want dat zou natuurlijk heel eenvoudig zijn geweest om de deugdelijkheid van het product mee aan te tonen. En vervolgens probeert hij al zijn pijlen te richten op de omroep. En dat is eigenlijk een beetje de wereld op zijn kop. Hij moet eigenlijk gewoon aantonen dat zijn product gewoon deugt.
Hij lijkt heel open te zijn, maar als je dan doorzoekt, dan zie je dat die documenten in principe niet zo heel veel zeggen over de werking van de biostabiel. Niks wordt eigenlijk bewezen. De onderzoeksresultaten zijn dan vervormd. Ja, ik vind dat best wel kwalijk.
Ja, hij heeft wel de schijn nu tegen zich natuurlijk.
Het is tijd voor een laatste gesprek. Heeft Santanera een antwoord op alle vragen die wij voor hem hebben?
Mijn naam is Daniel.
En ik ben Sven.
En je luistert naar de laatste aflevering van De Ketting van Santanera.
We komen aan in Godlinze, bij Bruno.
Hallo. De beste wensen nog.
Je kan zitten hoor, jongens.
Het is vandaag 3 januari, een miserige, donkere dag. Maar we worden hartelijk onthaald.
Waar wil je dit bij zitten? Hè?
Wij dachten aan deze tafel. Met het, misschien jij, Robert, ook hier.
Ja.
En meneer Van Bentham ook.
De sfeer is gemoedelijk. Er wordt veel gelachen en Bruno, Roberto en Werner lijken ontspannen.
Ziet het mooi uit, kan ik het hardste weglopen.
Dat bedoel ik, maak er geen zorgen, ik bescherm je wel.
We nemen net als de vorige keer plaats aan het bureau van Bruno, onder de omgebouwde preekstoel. Op het bureau ligt een enorme stapel papieren. Dit kan nog wel eens een heel lang gesprek gaan worden.
Nou, zitten we weer. Dezelfde setting als wanneer was het de eerste keer? Maanden geleden. Dus we zijn lang geleden begonnen met het verhaal rond de biostabiel. We hadden eerlijk gezegd nog nooit van de biostabiel gehoord. Dus
ik denk dat het juist doordat jullie jong zijn en er niet van de materie wisten. En juist daardoor krijgt alles veel meer openheid en veel meer duidelijkheid om jullie de kans geven om alles in het licht te brengen.
Ja, nee, zeker.
Dus dat
ja.
Heeft een grote rol meegespeeld in onze beslissing ook om jullie hier binnen te laten.
Nu we hier voor de tweede keer zijn, vallen ons andere dingen op. De werkkamer van Bruno is een soort museum met een collectie van alle verhalen die we de afgelopen afleveringen verteld hebben. De krantenknipsels over het begin in Godlinze. De enorme beeldentuin en de grote hoeveelheden mineralen die overal en nergens door het huis liggen. Levensgrote foto's van Tineke de Nooi, het gezicht van de Biostabiel ten tijde van de Telcel-commercials. En bij de entree stapels met foldertjes. En de bij ons binnengekomen boeken met alle verhalen die moeten bewijzen dat wat Radar heeft gezegd niet klopt. En bij Radar, daar gaan we beginnen. We besluiten het gesprek te openen over hoe het programma sprak over de Biostabiel.
Laten we beginnen met de taalgebruik die zij in de uitzending gebruiken. Wat ons opviel zelf aan de uitzending is dat ze veel verkleinwoordjes gebruiken, op een manier van neerzetten. Mm-hmm. En eigenlijk de toon in de uitzending is dat je gelijk door hebt dat een bepaald beeld wordt neergezet.
Hun hadden een machtspositie. Mijn vader was toen ook niet zo in goede doen en het kwam natuurlijk allemaal echt rauw op het dak. Het was niet niks. En ja goed, wij hadden heus wel een keer verwacht dat we zouden zeggen, nou met zo'n hanger en televisie en zo'n massa dit. Er komt natuurlijk wel een keer ergens iets wat een keer ons wil aanvallen.
Een van de dingen die in die uitzending van Radar naar voren kwam, was het materiaalonderzoek. De magneet en dan met name de aarde uit Zaire. Ja, uit
Congo. Zo heet hij gewoon. Hij heet Rare Earth. Ja, dat is als je gewoon opzoekt in de encyclopedie, zie je gewoon Rare Earth magneten. En dat vonden hun dus zeldzame aarde. Er zit een soort zand in. Nee, het is gewoon een Rare Earth magneet.
Maakt het eigenlijk uit waar die neodymium vandaan komt?
Dat doe ik niet. Dat voor ons geen ene moer.
Want in principe wordt neodymium natuurlijk in meerdere delen van de wereld gedelft.
Ja, wij hebben ze gewoon zo gekocht.
Betekent dat
nog steeds dezelfde elementen zitten in. Kijk.
Kun je uitleggen waar de magneet geproduceerd is? Of waar die magneet vandaan wordt gehaald?
De man verkoopt die in Italië. Heb ik dat besteld. En krijg ik de factuur. Had hij de factuur vergeten, de man. En de factuur was een Chinese factuur.
Per ongeluk de factuur van de leverancier van zijn magneten. En dat was dus China.
Boekrijen is zo is gegaan.
Dus jullie halen de magneten uit Italië en die halen ze weer uit China.
Zo is het. En toen hebben wij, later gaan we zelf natuurlijk de brug wel leggen.
Ja, zo is gebeurd. Ja.
En in iedere biostabiel zit dus altijd dezelfde magneet.
Altijd dezelfde magneet.
Ja. Altijd van deze.
Eigenlijk in al onze producten zit hetzelfde materiaal.
Hetzelfde
of nou een rondstaafje is of iets kleiner.
De magneten worden geïmporteerd uit China en zouden allemaal hetzelfde moeten zijn. Dat verklaart niet waarom er in één van onze magneten gaatjes zitten. En dat de magnetische kracht in al onze gemeten biostabiels van elkaar afwijkt.
Ja, en ook omdat het natuurlijk onderdeel is van het onderzoek. Dat heeft Radar gedaan, die heeft de biostabiel gemeten. Hebben wij dat ook gedaan? Wij denken, nou ja, als zij dat gedaan hebben en jullie zijn niet tevreden over dat onderzoek, dan gaan we dat zelf ook doen. We hebben een bedrijf gespecialiseerd in magneten geraadpleegd, een universiteit. We hebben 7 biostabiels gemeten. En het blijkt dat niet iedere biostabiel dezelfde kracht heeft.
Klopt.
Gaat u verder.
En ze halen eigenlijk allemaal niet die 12.000 gauws.
Dat is wel heel... Dat is
nee,
wel,
nee,
dat...
nee, nee, wacht even, wacht even. Allemaal zijn 12.000 gauws.
Ja, en dan zie je hier dat, nou ja, dat in principe 1400, 1500, 1500 gauws steeds wordt aangetikt. Zij meten hier in Tesla, dus 0,15. En op een gegeven moment wordt er ook in een permagraaf gemeten. En dat is eigenlijk een meetapparaat eigenlijk waarin een magneet gemeten wordt zonder weerstand. Dus dat is de intrinsieke waarde van een magneet. En daarbij haalt hij steeds eigenlijk de 0,8 Tesla, dus 8000 gauws. Hier hebben we 9000 gauws, 8800. Dus hij komt steeds niet op die 12.000 gauws terecht.
En mijn vraag is, die stel ik dan maar gelijk. Tuurlijk. Hebben jullie de magneet eruit gehaald of erin laten zitten?
Beide.
Maar dat maakt ook niks uit. Hoor. Nee. Ja, hij meet hem ook gewoon erin. Maar als wij hier hebben een gaussmeter en legt hem erop, geeft hij gewoon over de 12.000. Dat is gewoon professionele gaussmeter.
Ja, ja, wij dachten
eerst... Het kost 5.000 euro zo'n apparaatje.
Dus ja, maar dat vonden wij dan toch. Wij hebben die eerste 2 natuurlijk besteld. We dachten, we gaan het even bestellen en kijken wat we dan vinden. En we gaan ze onderzoeken. Toen dachten we, oké, maar dit komt niet bij die 12.000 gauss.
Oké, buiten we dan. Dus kijk, wij hebben de gaussmeter. Ja. Dus wij meten ze. En ze zijn altijd boven de 12.000, 12.300 zoveel, 12.411.
Of minder.
Ja, kan ook 11.900.
Het
gaat altijd om een paar honderd gauss, maar dat zegt niks. Want dat is boven de 10.000 is al mega, hè?
Heeft er dan een verklaring voor waarom wij met al die 7 magneten...
Misschien zijn dit andere soort meetmethodes. Stel je voor dat Shanghai had gezegd... onze magneten zijn 7400 gauws. Hadden wij 7400. Toen. Dat is niet toen. Wij kopen ze als over de 12.000 gauws, hè?
Ja. En dat zijn ze ook op onze meetapparaten. Dus het is deze methodes, ja, wat moet je daarvan zeggen dan?
De Santanera's reageren verbaasd. Ze kunnen zich de uitslag van onze metingen absoluut niet voorstellen. Het lijkt bijna alsof we tegen een muur praten. En dan staat Bruno op.
Ik heb hier in huis 1,5 miljoen...
Neodymiumschijven liggen.
Neodymiumschijven. Heb ik 1,5 miljoen in huis voor 1 miljoen waarde. Euro. Zijn allemaal hetzelfde. En ik laat
wacht
het
maar
zien.
Even.
Wat ik bezig.
Dit is nu aan, hè? Dit is een kindje. Ja.
Nou, maar het is een terechte kritische vraag. En maar juist.
Ik irriteren die vraag.
Ja, maar dat is ook niet erg, want.
Nee.
Kijk, jullie zeggen het is 12.000 gauss. Radar zegt iets anders. En wie zijn wij dan? Dan wil je natuurlijk zelf ook natuurlijk weten. Oké, maar als we zelf zo'n meting doen bij meerdere experts.
Het is heel erg jammer dat...
Heeft ze gejokt?
Ja, maar dat is toch logisch?
Heeft ze gejokt?
Er wordt natuurlijk nog steeds gezegd. Kijk, die magneet die erin zit, het blijft een sterke magneet. Maar je haalt iedere keer dus niet die 12.000. Dat viel ons op. Dat willen we natuurlijk even aan jullie voorleggen.
Nee, maar het is wel goed dat u het voorlegt.
Ja.
Is het misschien goed om eigenlijk nog, want we hebben het over die gausswaarde, maar waarom is het zo belangrijk?
Het belangrijke is dat de biostabiel had natuurlijk gewoon die kracht en dat zit in die hanger. Het gaat erom, als jij een magneet van 12.000 gauss of 10.000 of 7.000 hebt, ja, of je zegt je verkoopt iets van 1200.
Van Bentum grijpt naar de stapel papieren. Het meten van magneten is volgens hem eigenlijk volledig overbodig.
Wat ik nu voor me heb is een brief van professor Schoonman van 10 april 2012. Daarin schrijft professor Schoonman de berekeningen. En dat is iets anders dan metingen. Aan een ronde, axiaal gepolariseerde schijfmagneet, de kwestie biostabiel, zijn verricht door dokter-ingenieur Verwij van de TU Delft en zijn gepresenteerd in een vertrouwelijk onderzoeksrapport aan Tros Radar. Berekeningen is iets anders dan een meting. Oké. Waarom kan je volstaan met een berekening? Omdat het product en de eigenschap, de natuurlijke eigenschappen, daar aanleiding voor geeft. Het is een constante factor. En dan zegt hij, kijk, omdat die magneet er zo uitziet, rond is, deze omvang heeft, deze diameter en deze dikte, 12.000 gauss. En dat is de kernwaarde. Dat is de techniek die erachter zit. Dus je had helemaal geen meting hoeven doen. Je had gewoon domweg, op basis van, goed wetenschappelijk inzicht, gewoon kunnen weten dat dat ding een kracht heeft van 12.000 gauss. Als jullie met die pergograaf, of hoe je dat noemt, permograaf. Als jullie die meting hebben uitgevoerd, dan moet daar volgens dit rapport altijd 12.000 gauss uitkomen. Dan zijn er dus twee mogelijkheden. Ofwel, er gaat iets mis in de manier waarop die meting is uitgevoerd. Ofwel, professor dokter ingenieur Verwij heeft dus gewoon een rapport afgeleverd, wat dan ook niet deugt.
Volgens ons is er zelfs nog een derde zeer waarschijnlijke mogelijkheid. Werner van Bentum heeft het rapport van dokter Verwij verkeerd geïnterpreteerd. In dit rapport staat dat je de kracht van pure neodymium gewoon kunt berekenen. Dit zou betekenen dat bij een magneet met de afmetingen van een biostabiel altijd 12.000 gauss gemeten wordt. Dit is alleen het geval als de samenstelling van de magneet altijd precies hetzelfde is. Maar berekeningen leggen het in de wetenschap af tegen metingen, zo ook hier. De samenstelling van een magneet heeft juist grote invloed op de kracht, waardoor twee magneten van dezelfde grootte een hele andere waarde kunnen hebben. Een simpele berekening is in zo'n geval dan niet genoeg. En bovendien nogal ingewikkeld, weet Maarten van Bakker Magnetics ons na afloop van dit interview te vertellen. Meten zie je toch echt weten. En meten, dat hebben wij gedaan. Van Bentum probeert dit van tafel te vegen door het rapport van dokter Verwij aan te halen. Terwijl wij hele andere waarden hebben gemeten dan de 12.000 gauss van Santanera.
Het is hartstikke goed wat jullie nu praten. Allemaal. Maar het heeft niks mee te maken. De mensen, de publiek, 1 miljoen mensen, hebben gezien de reportage van Radar, die even aan de volk gezegd is 1200. Heb ze gejokt.
Komt het dat jullie zeg maar zo op die 12.000 zijn gaan zitten door Radar? Want het is nog steeds, als we deze metingen zien, is het nog steeds een sterke magneet.
Ja, dus
dan, maar waarom zitten we dan eigenlijk zo op die, nou, die
omdat
waarde?
We als, waar... Omdat dat... we als leugenaar wordt neergezet, nee, met zo'n groot verschil. Dat is, wel een hele, dat is wel een heel belangrijk punt.
Een principe kwestie.
Nee, het is geen principe kwestie. Het is wel degelijk.
Je wordt in de maling genomen.
Het is wel degelijk. Het effect van magnetisme is afhankelijk van de sterkte. Ik denk dat we dat wel met elkaar eens kunnen zijn. Maar in een uitzending als Tros Radar, dat erop gericht is om de consument te laten geloven dat hij door de producent wordt belazerd.
Dat is de opzet geweest.
Ja, dan is zo'n opmerking is dodelijk. Want dan zeg je eerst, het werkt niet, het is onzin.
Ik geef jullie wel gelijk. Hè? Jullie, het is logisch dat jullie het gaan checken, want dat is logisch. Maar de belangrijkste vraag wat jij net zei, wat maakt het eigenlijk uit?
Inderdaad.
Of je want dat is het ook niet. Het maakt alleen maar uit dat het een leugen is, wat ze hebben laten voelen. Wat ze willen hebben laten voelen aan de mensen. Dat hij gewoon veel minder kracht heeft dan wat Santanera zegt. Terwijl het niet zo is. Kijk, alles is zo gebracht en dat doet ons zeer. Dacht je dat Antoinette van Herzenberg de meting had laten zien in beeld als er wel 12.117
nee,
stond?
Nee, natuurlijk niet.
Tuurlijk niet.
Ik denk dat ze het wel geweten hebben.
Ja, nee, dat is een discussie.
Nou, hebben ze het nooit kunnen vragen.
Maar dan geef ze ook nooit antwoord op. Maar
wacht,
niet, Sven.
Nee, maar wacht. Nee, maar wacht even.
Meneer Van Bentem.
Jullie kunnen niet ons voorhouden dat de uitkomst van jullie meting is geweest wat Tros Radar heeft gesuggereerd dat het maar 1200 gauss is. Dus
dat is
wat het ook zijn mogen.
Het is allemaal net geen 12.000 wat je zegt.
Ja,
Of het nou 7 of 9 is of dat, maar die 1200 komt nergens in beeld bij jullie.
Ja, precies. Het was die 7.800 gauss. Of 0,7, 0,8 Tesla.
0,78, 0,8
Tesla. En dat verschilde ook dus per biostabiel.
Als je op basis van natuurkundige wetenschap kunt berekenen wat deze magneet is, dan roept dat vraagtekens op als dan achteraf blijkt dat de een zus de ander zo en weer een ander zo is. En dan zeg ik niks over jullie metingen. Ik zeg ook niks over dokter Verwij. Maar wat ik wel zeg, is dat er één ding in ieder geval niet was. Het was geen koelkastmagneetje.
Voor mij, jullie maken een grote probleem. Waar het allemaal 12.000 gauss. En u laat heeft die niet goed laten meten. Of heeft ze aan u gejocht.
Wat bedoelt u?
Het zijn 12.000 gauss. Punt.
De Santanera's weten het zeker. De magneten moeten een waarde hebben van 12.000 gauss. Dat is wat ze van hun leverancier horen, maar ook zelf meten. Bruno is zichtbaar geëmotioneerd. En er lijkt geen enkele beweging in dit gesprek te zitten. Na het interview met Santanera besluiten we verder op onderzoek uit te gaan. We kunnen niet anders dan concluderen dat zowel Radar als Santanera ernaast zitten. De Santanera's beweren dat de meting die Radar deed in Tesla is gemeten. Maar wat Radar deed was een fluxmeting aan de oppervlakte van de magneet. En die resulteerde in een waarde van 1,259. We besluiten de beelden van Radar nogmaals stap voor stap te analyseren. En dan zien we, er staat geen Tesla, maar KG, ook wel kilogauss genoemd. Dit komt neer op een waarde van 1259 gauss, vergelijkbaar met de waarde die wij zelf ook hebben gemeten. De fout die de Santanera's vervolgens maken, is deze meting interpreteren alsof Radar dus ook daadwerkelijk de 1,2 Tesla en de door de biostabiel beloofde 12.000 gauss meten. Dit is dus niet het geval. Radar heeft de kernwaarde van de magneet waar 12.000 gauss uit zou moeten komen nooit gemeten. Wij hebben deze meting wel gedaan. Namelijk in Eindhoven bij Bakker Magnetics. Hier kwam bij ons niet meer dan 9.000 gauss uit.
Een hoop discussie over de sterkte van een magneet in een hanger. Als het daadwerkelijk iets had uitgemaakt, zouden we kunnen begrijpen waarom het voor zoveel rechtszaken zorgt. Maar zoals we in de vorige aflevering hebben aangetoond, heeft zowel het draaimechanisme als de magneet zelf geen enkel effect op het menselijk lichaam. En is de theorie over spanning en statische elektriciteit op niets gebaseerd. Naast dat wij kritisch zijn, wordt het grote publiek rond 2004 ook kritischer. En dat komt door Telcel. Zij brachten namelijk de biostabiel naar een nationaal publiek.
Zijn jullie achteraf terugkijkend blij met de samenwerking met Telcel?
Tuurlijk. Ik heb 24 mensen in het dorp aan het werk gehad. Die gewoon een lopende band bij mij zaten. Ik heb het nog steeds als een geweldige ervaring genoten. Kijk, ik wil zeggen, van mij had het nog wel een paar jaar langer gemogen. Dat is wat anders. En op deze manier eindigen is verschrikkelijk. Wij zijn geen honden die met de staart tussen de benen weglopen. Anders waren we nu al lang niet meer. Maar het gaat er gewoon wel om. Wat er is gebeurd is een stukje geschiedenis in Godlinze, hoor.
De tv-reclames die heeft Tineke de Nooi gemaakt. Waren jullie tevreden destijds met dat eindresultaat van de filmpjes?
U bent altijd tevreden geweest.
Ja, de eerste vond ik het mooist.
U komt zelf natuurlijk ook voor in die reclame. Daar viel Tros Radar ook over.
Ja.
Waarom heeft u die keuze gemaakt om zelf ook in die reclame?
Omdat ik zei, ik was absoluut een trotse drager. Ik heb ook absoluut mijn dingen meegemaakt.
Waarom niet? Dus iedereen kan dragen.
We hadden maar 1 week de tijd om mensen te vinden. Dus als je er 3 had, maar zij wilden er 4 of 5 hebben. Toen zei ik gewoon, ik praat makkelijk, ik heb geen probleem. Zei ik wel, dan ga ik er wel in, joh. Geen probleem, zeg ik wel dat ik hem draag. Is toch ook zo? Ik heb niet gelogen of zo.
Nee, u was een drager. Maar ook producent natuurlijk. Dus dat kan als enige, zeg maar.
Ja, maar die productie had ik toen natuurlijk nog niet, hè. We begonnen nog maar net, hè. We hadden nog geen 1000 gemaakt op die manier. Ik had geen... toen Telcel ervoor kwam. Toen kwam ook de productie op gang. Dus je had daarvoor... Je werd ook een beetje voor blok gezet. Nou, we moeten mensen hebben die het vertellen, die hem dragen. Nou, ga ze maar zoeken.
Roberto ziet er het probleem niet van in. Hij is toch een tevreden gebruiker. En als we de Santaneras mogen geloven, kregen ze ook wel heel korte tijd om echte klanten voor de camera te krijgen. Al leek het in 1994 nog geen probleem om tevreden klanten de studio in te krijgen bij Tineke's programma op RTL. De tweede Telcel-spot die werd gemaakt na de Tros Radar-uitzending brengt de familie nog verder in de problemen. Maar niet zozeer door de uitspraken die zij zelf in de spot doen.
Een van de personen die in die reclame zat was Roy Martina. Weet u nog hoe hij destijds in die reclame terecht is gekomen?
In de reclame niet. Ik heb er niet
dat is
bemoeid.
Van Tineke toen geweest.
Heeft die Tineke dat geregeld? Voor mij was het een verrassing.
Hij zei tegen ons, ja, Tineke die vroeg mij. En op een gegeven moment zag ik dat ik in die reclame zat. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat het daarvoor bedoeld was.
Oh.
Wist u dat of niet?
Nee, weet ik helemaal niet meer.
Nou, het ging natuurlijk over uw product, de reclame.
Maar Tineke deed hij toch, ik niet.
Maar vroeg ze aan u wel wat u ervan vond en wat...
Nee.
Maar tegelijkertijd, als zo'n reclame op tv komt, dan kan je toch ook nu terugkijkend niet zeggen van ja, weet je, die reclame, dat heeft Tineke gedaan. Wij hadden daar verder niks mee te maken. Het was wel een reclame van u of van jullie product.
Ja, maar prima, dat is zo goed.
Ja, maar dan ligt daar toch ook een verantwoordelijkheid als daar dingen mis zijn gegaan.
Ja, natuurlijk, maar er gaan toch altijd... weet je, kijk, je moet ook niet vergeten, je hebt kinderziektes. Voor ons was alles nieuw.
Ja, maar ik begrijp die vraag wel.
Ja, maar snap je een beetje wat ik bedoel? Kijk, voor ons was alles nieuw. Wij hadden maar 1 doel, was magnifiek. Dus ze gingen als broodjes over de tomen. Nou, als het spotje zo wordt afgekeurd, nou, dan maak je maar een spot wat wel kan. Ik denk niet dat wij daar zo echt mee bezig waren op die manier.
Ik denk dat je hier te maken krijgt met een verschieten van een ondernemingsvorm van een heel klein bedrijf. En door een bijzondere ontwikkeling in 1 keer
explodeert.
Waardoor tegelijkertijd ook veel meer verantwoordelijkheden op je afkomen waar je helemaal nog niet bekend mee bent. Dat neemt niet weg dat je een zekere mate van verantwoordelijkheid houdt voor wat er gebeurt. Maar tegelijkertijd, als je een overeenkomst sluit waarbij zeg maar de marketing en de promoting worden uitbesteed aan een bedrijf als Telcel. En daar zit ook nog een televisiezender achter. Dan zijn er 2 organisaties waar je op basis van normale contractuele verhoudingen op moet kunnen vertrouwen dat zij binnen de grenzen van het aanvaardbare blijven. Met de manier waarop ze een product brengen.
Maar ik denk dat mijn vader ook geen problemen mee had gehad als ze hadden gezegd dat past niet tussen of dat kan niet en dan moet er tussen weg. Hadden wij ook geen probleem mee gehad. Wij zijn niet voor de moeilijke weg.
Wij waren eigenlijk helemaal
niet met spotje bezig.
Nee, maar ik denk dat het probleem veel meer is. En ik denk dat ook de kern van jouw vraag is. Dat je zegt eigenlijk, maar luister eens meneer Santaneren. Het is wat te makkelijk om te zeggen, het was de verantwoording van Telcel.
Maar als vervolgens de reclamecodecommissie erover valt, dan kan ik me toch voorstellen dat je denkt, hè, dat is ons product. Hoe kan het dat de reclamecodecommissie...
Maar daar zijn ook wel gesprekken over gegaan. En dan wordt er ook wel gezegd, wat kan eruit of wat dat moet je niet doen of dat. Maar dat werd meer bij hun intern geregeld dan bij ons. Want hun hadden dus de commercials maakten hun al. Dus die eerste was meer uit nood geboren. Daarom zeg ik wat ik het mooiste vond, omdat daar de meeste persoonlijkheid in zat. Daarna is het gewoon meer commercieel geworden met de beladenheid die hun hebben en die hun passend vonden om dit product weer weg te zetten. Hun wisten de routes wel om de reclamecodecommissie te omzeilen. Daar hebben wij toch geen verstand van?
De Santanera's krijgen en nemen weinig initiatief in het maken van de reclames. En Tineke de Nooy neemt hier en daar wat creatieve vrijheid met de inhoud. Zoals bij Roy Martina, die volledig speculatieve aannames doet over de werking van een product waar hij eigenlijk niet bekend mee is. Desalniettemin zijn de Santanera's trots op de samenwerking met Telcel. Het heeft ze tenslotte veel goeds gebracht. Maar het heeft ook een periode van onrust in gang gezet. Ten tijde van dit interview loopt de rechtszaak tussen Santanera en Trosdara nog. Althans, dat denken we.
Vorige keer toen we elkaar spraken was er natuurlijk nog een zaak die ongoing was bij de Hoge Raad. Ja. Toen was de verwachting volgens mij dat de uitspraak eind vorig jaar, dus eind 2023, begin.
Nee, daar heb ik me achteraf in vergist, want de Hoge Raad heeft het cassatieberoep wat wij hebben ingesteld verworpen. En dat hebben ze dan ook nog gedaan met wat we noemen de verkorte redenering, waardoor je niet hoeft uit te leggen waarom je dat hebt gedaan. Daar hebben wij wel hele ernstige bedenkingen tegen.
Helaas voor de Santanera's is de zaak tegen Radar op 22 december 2023 afgedaan. De Hoge Raad kan verzoeken, onderbouwd of niet, afwijzen voor ze behandeld worden. En dit was er zo één. Voordat een zaak behandeld wordt, ga je in cassatie. Dit betekent dat je de uitspraak van een lagere rechter aanvecht. De Hoge Raad kijkt naar het verleden van de zaak, leest het dossier en beslist op basis daarvan of ze de zaak nogmaals gaan behandelen. Het cassatieverzoek van Santanera en Van Bentum is afgewezen. De Hoge Raad neemt de zaak niet in behandeling en onderbouwt de keuze ook niet.
Het is dus zo dat die zaak bij de Hoge Raad lag. Hoge Raad is toch het laatste station?
Nou, het is nu zo dat met de procedure bij de Hoge Raad is er een einde gekomen aan de juridische mogelijkheden voor meneer Santanera om tegen Avrotros rechtstreeks iets te ondernemen.
Er is nog één laatste redmiddel voor Van Bentum en de Santanera's. Omdat de Hoge Raad geen reden heeft gegeven voor het afwijzen van het cassatieverzoek, kun je nog één stapje hoger. Niet in de rechtszaal in Nederland, maar in Europa. Naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.
Dan kun je klagen over het feit dat de manier waarop de Hoge Raad met de zaak bezig is geweest in strijd is met het recht op een eerlijk proces. En dat is één van de redenen waarom wij hebben gezegd dat we onderzoeken en met een grote mate van zekerheid uiteindelijk ook de zaak aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens gaan voorleggen.
Het Europese Hof kan enkel oordelen over het afgewezen cassatieverzoek van de Hoge Raad, niet over de inhoud van de zaak tegen Trosradar. Mocht het Europese Hof de Santanera's in het gelijk stellen, dan helpt het Europese Hof met bemiddelen tot een eventuele schikking. Of legt het de Hoge Raad een boete op. De zaak tegen Radar is hiermee afgewikkeld. En dat biedt kansen. Herzenberg wilde namelijk niet reageren omdat de zaak nog onder de rechter was. Maar nu is dat dus niet meer het geval. We besluiten haar nog één keer te bellen. Ze neemt helaas niet op. We sturen haar een mail en na een week krijgen we reactie.
Beste Sven en Daniel, dank voor jullie aanbod om te reageren op de vragen van jullie podcast. De zaak is op 22 december 2023 door de Hoge Raad afgedaan. Het cassatieberoep van het bedrijf van Santanera werd afgewezen. Ik wil het graag daarbij laten, omdat elk woord over deze zaak na 20 jaar procederen er één te veel is en weer aanleiding kan geven voor een nieuw proces. Hopelijk begrijpen jullie dit. Rest mij niets anders dan jullie veel succes met de podcast te wensen. Hartelijke groet, Antoinette Herzenberg.
Ja, ik vind het toch wel een beetje teleurstellend dat ze niet reageert, want eerst heeft ze ons aan het lijntje gehouden. Ze zegt, ik ga niet reageren omdat de zaak nog onder de rechter is. Vervolgens is die zaak niet meer onder de rechter en dan weet je je weer ergens achter te verschuilen.
Ja, ze zijn echt bang dat er dus weer een rechtszaak ontstaat. Na 20 jaar, nu zijn ze eindelijk klaar en dan zou er nog iets ontstaan. Ja, volgens mij kan dat niet eens meer. Maar ik vind het gewoon vooral jammer. Weet je, je wil gewoon zo graag horen wat Radar van dit alles vindt. Dat we willen iedereen laten horen in de podcast en dan nu hebben we Radar niet.
Ja, en ook voor Radar zelf is het jammer, want zij laat hiermee zien dat ze gewoon niet bereid zijn om hun verhaal te doen. En journalistiek gezien weten zij dat hoor en wederhoor echt van essentieel belang is. En zij zijn journalisten in hart en nieren en dan zou je juist zeggen dat ze daar wel mee akkoord zouden gaan, lijkt mij.
Ja, en nu is het vooral jammer.
Jammer, echt jammer.
Maar gek genoeg is er nog één doelwit in dit verhaal.
En dat zal wel blijken als uit het verloop van de procedure, de bodemprocedure die we nu tegen de TU Delft gaan beginnen, dan zal er uiteindelijk wel blijken hoe het dan echt is gegaan.
Nog een rechtszaak. De Santanera's zijn toch nog niet uitgeprocedeerd. Dit keer duiken ze de rechtbank in met de TU Delft. Een bodemprocedure om te achterhalen hoe de universiteit heeft gehandeld in hun onderzoek naar de kracht van de biostabiel voor TROS Radar. En ook wij hebben nog een vraag over een onderzoek liggen, waar we graag antwoord op willen hebben. Het gaat over het onderzoek uit 2004 dat Santanera ons meegeeft. Hierin lezen we een bijzondere conclusie van de heer Terhege.
Een van de andere wetenschappers die is aangehaald is de heer Terhege.
Ja.
Weet u nog of u
hoe professor de heer Terhege, dokter Terhege erbij.
Bij het onderzoek of bij de biostabiel terecht
wie,
is
gekomen? Wie was het?
Dat is die professor die...
Van 2004?
Ja.
Oh. Dat kennen de man niet. Dat kennen we de man niet.
U heeft die documenten aan ons aangeleverd.
Ja.
Zeg maar. Ja.
Door de radar heeft ze tegen Stelina een brief gestuurd. Dat mijn man maakt voor u, als u dat wil, een test.
Ja.
En heeft de test gemaakt. Aan de einde van 2004. Ja. Maar ik heb de man nooit gezien. Stelina heeft hij nooit gezien. Roberto heeft hij nooit gezien. Ja. En de man heeft hij gedaan om ons te helpen.
Ja, want wat hij schrijft is: op verzoek van de heer Bruno Santanera van MFR Medical Center heb ik getracht, mede aan de hand van enkele ter beschikking gestelde stukken, mij een beeld te vormen van de wederzijds gedane bewerkingen betreffende de fysisch en fysisch-chemische waarneembare eigenschappen van de biostabiel, tussen haakjes de metingen, en een visie te formuleren.
En wij dachten ook, nou, dan nemen we natuurlijk contact op met de heer Terhege.
Ja.
En eigenlijk wat de heer Terhege zegt is dat die conclusie die is bijgevoegd, daar herkent hij zich niet in.
Daar herkent hij zich niet in.
Hij zegt dat hij dat niet zo geschreven heeft.
Pardon?
Waar gaat er geen ding op papier schrijven... wat helemaal voor ons geen effect heeft?
Nee. Maar wacht even.
Er staat de politie buiten.
Je wordt gearresteerd. Je hebt een verkeerde...
Ik geloof hem.
Maar dit is letterlijk geciteerd in het processtuk.
Nee, maar hij heeft het ook niet als feest. Misschien die conclusie heeft als... wat we net zeggen, Nastrina als een soort... Hij heeft het als vriendendienst. We hebben ook geen factuur of iets gekregen dat een onderzoek is geweest. Dus hij kan daarna kan niet zeggen van... ik vind het ongelooflijk, want de conclusie is voor mij... het is een sterke magneet en hij is verwerkt in een mooi sieraad. De conclusie hebben wij toch niks mee te maken. Die conclusie is toch door iemand aangeleverd. Beetje vreemd.
De totstandkoming van het onderzoek van de heer Terhege is opmerkelijk. Terhege geeft zelf aan dat hij het in opdracht van de familie Santanera heeft gedaan. Maar volgens de familie was het een vriendendienst van Terhege en bood hij zichzelf aan. Dat de conclusie aangepast zou kunnen zijn, kunnen Bruno en Roberto zich absoluut niet voorstellen. Want die conclusie, daar hebben zij toch niks mee te maken? En aangezien we op geen enkele manier aan het originele onderzoek kunnen komen, zal de waarheid hiervan in het midden blijven. Iets waar we nog wel duidelijkheid over zouden kunnen krijgen, zijn de verkoopcijfers. De Santanera's zeggen dat er 700.000 verkochte biostabiels in omloop zijn, en dat er tijdens de telceltijd minstens 250.000 hangers zijn verkocht. Bijna twee keer zoveel als dat telcel beweert.
Als telcel zegt 126.000. En als ik jullie dan net hoor zeggen 250.000. Dat is een verschil. Ja,
maar je hebt de dochter gesproken. Twee keer zoveel. Louise zou misschien wel beter weten. Die
ze heeft het gecheckt bij Louise. Ja.
Als je gaat kijken naar, naar het effect van een campagne zoals telcel die heeft opgezet. Dan is in een jaar tijd, want het is ongeveer een jaar geweest, 126.000 tegen...
Dat is nog onwijs veel.
Juist. Ik denk dus dat het zeg maar in dit soort aantallen het er eigenlijk niet toe doet of het er dan 126 of 160 of 200 zijn, 200k zijn geweest. Ik denk dat het er gewoon om gaat dat het Telcel met zijn mediacampagnes het product goed onder de aandacht heeft weten te brengen. En dat heeft ergens in geresulteerd.
Ik had een productie van 1650 ongeveer. Het gaat niet op 4 of 10 stuks, minder of meer. Ongeveer 1650 per dag. 7 dagen in de week. Die werden maandag weer ingepakt, wat ik zondags weer klaarmaakte. Dus reken dat al even uit. Ja. En dan nog de extra stuks, bijvoorbeeld dat ik zeg 20.000 voor de maand december.
En wat is
keer 12 maanden. Maar het is eigenlijk 14 maanden. Zit je al op 270.000 stuks. En we hebben ook nog wel 30, 40, 50.000 liggen. Precies, dat staat los van Telcel, wat hier nog is verkocht.
Een misverstand, zo zegt Santanera later. Telcel had gelijk. Via hun medium zijn er 126.000 kettingen verkocht, weet ze ons laten te vertellen.
Maar de eerste, de mineraal 29, was voor ons de biostabiel, zo wordt het genoemd.
Zoals je in aflevering 2 hebt kunnen horen, was er een voorloper van de biostabiel. Mineraal 29. Dit was een magneet met een oogje aan een ketting. Deze voorloper rekenen de Santanera's bij de verkoopaantallen van de biostabiel. Dus hoeveel biostabiels er precies verkocht zijn, dat blijft giswerk. Waar we wel graag een antwoord op willen, is het verdiende geld door de Santanera's en door Telcel.
Als je heel makkelijk kan rekenen, is het logisch,
maar
toch?
Maar die rekensom wil ik dan graag maken.
Ja, die kan ik je gelijk uitleggen. Hun hebben een systeem, dat is een derde, een derde, een derde. Dat is Telcel, dat is alle televisieverkoopsystemen is er, ook in Duitsland. Een derde, een derde, een derde. Een derde voor de producent, een derde voor de televisie en een derde voor degene die hem verkoopt. Dus dat is Telcel. Dus als jij rekent, een derde, een derde, een derde. Maar in die derde, daar zit bij ons de inkoop, de productie, het personeel, het drukwerk, alles. Degene die nog reclame hebben gemaakt, die er ook nog een paar graantjes van mee willen pikken. Nou, dan zie je toch wat er overblijft. Dat is niet zo moeilijk rekenen. De derde die Telcel heeft, dan gaan de televisiekosten al af, want daar hebben ze al een derde voor ingedekt.
Dus het is eigenlijk 40, 40, 40 in de Telcel-periode.
Ja.
Dus 40 productiekosten aan jullie, 40 aan tv-inkoop en dergelijke.
Klopt, en 40 voor hem.
En 40 winst van die 40 die jullie kregen.
Daar moet alles toch af.
En wat heb je daar aan overgehouden?
Nou, laten we zeggen een tientje.
Tientje per biostabiel dus, 25%.
Ja, zo kun je het ongeveer wel rekenen. Netto, netto schoon, hè? Ja. Maar dan is dat is nog prima. En daar mogen ook, wij mogen ook verdienen, daar doen we het ook voor.
Naar eigen zeggen heeft de familie Santanera 10 euro winst gemaakt per ketting en 126.000 biostabiels geleverd aan Telcel. Dat zou betekenen dat ze aan deze Telcel-deal zo'n 1,2 miljoen euro hebben verdiend. Dit bedrag staat los van de winst die gemaakt is op eigen verkoop, waarbij het winstbedrag, uitgaande van deze berekening, een stuk hoger ligt. Omdat we niet over alle documenten beschikken, zullen we nooit weten wat er precies door wie is verdiend. Maar alles lijkt erop dat de biostabiel de Santanera's veel geld in het laadje heeft gebracht. En daarnaast hebben ze natuurlijk ook duizenden dankbare en tevreden gebruikers. Maar waarom wringt dit dan nog steeds? En waarom leggen ze het niet na al die jaren naast zich neer?
Ik denk dat je het pas kan zeggen als je het zelf hebt ondervonden. Want ik bedoel, als jouw eer, jouw trots wordt aangetast...
Jouw leven. Jouw,
zijn levenswerk, zijn dat. Je bent gewoon vernederd. Ik denk gewoon puur dat gewoon als je trots en eerwaarde wordt aangetast, dat is toch nog een van de weinige dingen die je hebt. Het geluk en de liefde en onze gezondheid wat wij als gezin met elkaar hebben, staat er totaal los van. Want dat is superhoog. Dat is geen, daar komt niks tussen. Maar niet vergeten, ja, je wordt gewoon door iets, van iets naar niets gewoon gebracht. Kijk, ik denk, de podcast, heb ik ook tegen jullie gezegd toen het begin. Ja. Wat wij enorm zouden kunnen waarderen is de eerlijkheid die jullie er in ieder geval inbrengen. Nu is alleen maar de kracht van jullie om te laten zien van, we brengen de waarheid naar boven, omdat het zo is gezegd.
De waarheid naar boven brengen. Dat is waar Roberto en Bruno ons om vroegen toen we ze voor het eerst bezochten. Bruno is er zelfs van overtuigd dat we gestuurd zijn door zijn God. Die kruistocht leidde ons langs een aantal belangrijke onderdelen in dit verhaal. De onduidelijkheden over de sterkte van de magneet, de werking op je lichaam en het belangrijkste voor de Santanera's, het handelen van radar.
Goedemiddag.
We wilden nog een keertje met jullie bellen om het, de laatste bevindingen te bespreken.
Dat is goed.
Ons onderzoek bracht ons naar alle windstreken van het land om de sterkte van de magneet vast te stellen. Bij al deze tests kwam hetzelfde naar voren. Geen van de door ons onderzochte magneten haalt de beloofde sterkte. De sterkte die Santanera in al zijn stukken presenteert.
Dit kan twee oorzaken hebben. Of de leverancier van de biostabiel heeft iets anders geleverd dan beloofd is, of de Santanera's presenteren de werkelijkheid anders dan die is.
Kijk, wat wij denken, meneer Van Bentum, is dat wij komen tussen de 7 en 9.000 gauws. Ja, dat er misschien dan ook wel bij de leverancier misschien een fout ligt.
Ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik wel merkwaardig. Dan is het misschien een optie dat we dat aan de fabrikant waar ze vandaan komen voorleggen. Ja. En daarom commentaar vragen.
Mocht de fout liggen bij de leverancier, dan zijn we erachter gekomen dat de sterkte van de magneet eigenlijk irrelevant is en dat het op geen enkele manier invloed heeft. Om een magneet te laten draaien zijn er drie mogelijkheden. Je brengt de magneet in contact met een andere magneet, met ijzermateriaal of met elektrische stroom. En Santanera baseert de theoretische werking van de biostabiel op dat laatste. Door het menselijk lichaam zou stroom lopen. Die bouwt zich op door stress of andere ongemakken. Alleen de elektrische lading in het menselijk lichaam staat stil. Om een elektrische stroom op gang te brengen, moet de opgebouwde elektriciteit ergens naartoe kunnen stromen. En zo'n stroom in je lichaam van opgebouwde elektriciteit, dat kennen we allemaal. Dat is het schokje dat door je vingertoppen gaat als je iemand aanraakt. Dat de biostabiel ervoor zorgt dat je lichaam continu ontladen wordt van deze spanning, dat is fysiek onmogelijk. Des te meer omdat een mens op slag dood zou zijn bij de hoeveelheid stroom die nodig is voor het in beweging brengen van de biostabiel.
Oké, ik hoor het u zeggen. Dan blijft bij mij de vraag over, waarom gebeurt het dan? Daar probeer ik natuurlijk een antwoord op te vinden.
Ja, kan het niet dan zo zijn doordat je in beweging bent? Doordat je naar de supermarkt loopt? Of doordat je op de fiets zit naar de sportclub?
Dat kan ook.
Met lopen en bewegen krijg je de gelegenheid om te kunnen draaien.
Ja.
Nou ja, zodra die van je lichaam loskomt.
Loskomt.
Zodra die van het lichaam loskomt, kan dat vlak gaan draaien.
De magneet heeft dus geen effect op de fysieke gezondheid van de gebruiker. Santanera weigert dit wetenschappelijk te laten onderzoeken.
Maar hij heeft ook gewoon de middelen niet meer om een kostbaar wetenschappelijk onderzoek te starten.
Is dat ook omdat jullie 20 jaar lang hebben geprocedeerd? Of is dat dan waar het geld dan op is gegaan?
Dat vind ik een nare opmerking, om het eerlijk te zeggen. Ja, dat vind ik echt een nare opmerking.
Hoezo? Hoe komt dat?
Nou, omdat je daarmee eigenlijk zegt, je had niet moeten procederen, maar onderzoek moeten doen. En daarmee zeg je mag niet voor je recht opkomen. Dat gaat mij te ver. Hoe zijn de procedures dan bekostigd?
Ja.
Dat is een ander verhaal. Daar kan en zal ik geen antwoord op geven. Maar we proberen met zo beperkt mogelijke middelen om nog recht te halen waar recht te halen is. Als je deze procedures, laat ik er heel helder in zijn, als deze procedures in 2004 goed waren opgepakt, was de uitkomst anders geweest. Dat kan bijna niet meer, wat mij betreft.
Tros Radar maakte in 2004 een item dat een aantal dingen goed wist aan te voelen over de hanger. Maar er gaan ook dingen fout in de verslaggeving. De meting van de magneet wordt verkeerd uitgevoerd, waardoor de kracht van de hanger vele malen zwakker wordt gepresenteerd aan 2 miljoen kijkers. De wetenschappers die aan het woord komen kunnen hun conclusies niet harder maken dan dat ze niet in de werking van een dergelijke magneet geloven. En tot slot vinden we de taxatie die ze lieten doen door de juwelier niet relevant voor het gemaakte item.
De onzorgvuldigheid van Radar gaf de Santanera's genoeg om op te schieten. En dat deden ze, in veelvoud. De afgelopen 20 jaar spanden ze 6 rechtszaken aan tegen het programma. En die rechtszaken verloren ze allemaal. Dit simpelweg omdat het bewijs dat ze opvoeren onvolledig is. Ze dragen bewijs aan dat de claims van Radar niet ontkracht of de werking van de biostabiel bevestigt. Of het bewijs is niet rechtsgeldig, zoals de bedankbrieven die hij aandraagt. Volgens ons kan Santanera op 1 manier bewijs leveren, namelijk met het veelbewezen placebo-effect. Hoe erg hij die term ook haat, lijkt dat de meest voor de hand liggende verklaring van de werking. Als je de symptomen die met het placebo-effect verholpen kunnen worden vergelijkt met die van de biostabiel, dan komen ze akelig overeen. Het is het antwoord waar Santanera niet op hoopte, maar wel krijgt.
Ja, weet je wat het is?
Dan kun je ook zeggen, ik stop het banaan in mijn kont en morgen gaat het goed met me.
Nee, wacht even. Dat is natuurlijk de aard van journalistiek en dat is ook de aard van wetenschap. Dat je zoekt naar een verklaring waarom iets werkt of niet werkt. En die verklaring is er vanuit de wetenschap niet te geven. En ik vraag mij af, hè, als ik paracetamol neem tegen hoofdpijn en ik geloof niet in die paracetamol, gaat die paracetamol niet werken. Dan blijf ik hoofdpijn aan.
En wat is dan de verantwoordelijkheid van Telcel en RTL in dit verhaal? Wat Telcel heeft gepresenteerd aan de consument is onjuist. Ze presenteerden de biostabiel als een medisch en helend product aan de consument. In beide spots worden wilde claims gedaan over wat dat met je gemoedstoestand kan doen. Ze hadden veel voorzichtiger moeten zijn in het naar buiten brengen van een product waarvan de werking niet bewezen is.
Tegelijkertijd ligt er ook een verantwoordelijkheid voor RTL. Dat is de zender waarop de spots zijn uitgezonden en waar de onjuistheden dus op te zien zijn geweest. De consument die klikte op een afstandsbediening op zender 4. Helemaal onverantwoordelijk is RTL dus niet.
Om erachter te komen of het product wel of niet werkt, moest de consument zelf op onderzoek uitgaan. Dit is iets wat in de huidige tijd meer dan ooit relevant is. Tegenwoordig word je blootgesteld aan 6 tot 10.000 advertenties per dag. Niet meer alleen op televisie of in folders, maar ook in bijna elke app op je telefoon.
En ook tegenwoordig worden producten aangeboden die de gezondheid van de consument zouden beïnvloeden. Voedingssupplementen die je vitaminetekort tegengaan en je mentale gezondheid beïnvloeden. Detoxkuren die je darmen reinigen en je eetpatroon resetten. En maankristallen en kalenders die je vertellen wat je wanneer wel en niet moet doen. Al deze producten zijn nooit bewezen en gebruiken dezelfde werkwijze als Santanera's Biostabiel. De ontbrekende schakel op weg naar pijnvrij geluk. Verpakt in een aantrekkelijk schijnwetenschappelijk jasje. En net als de Biostabiel worden deze producten vaak aangeprezen door bekende Nederlanders die uit eigen ervaring vertellen waarom het product voor hen werkt. In deze tijd is het moeilijker dan ooit om de zender en de boodschap van elkaar te scheiden. En is het belangrijker dan ooit om niet alles te geloven wat je ziet of je favoriete BN'er je aanprijst. Als iets te mooi is om waar te zijn, dan is het ook vaak te mooi om waar te zijn. Al deze producten zijn gestoeld op het geloof en vertrouwen dat ze werken. Tijdens het maken van deze serie zijn wij niet overtuigd geraakt van de werking van de Biostabiel 2000. Hoe erg Santanera het ook aan ons wilde bewijzen.
Wat we wel zeker weten is dat Bruno Santanera nog steeds heilig gelooft in zijn levenswerk. Maar de wereld is er volgens hem simpelweg nog niet klaar voor.
Ik ben hier bezig 50 jaar. Heb ik zoveel mensen geholpen. Ja, hoe jullie... Nu is het te twijfelen. Ik zeg niet dat het wetenschappelijk is, maar de mensen zijn geholpen. Dat is
dat
het feit.
Dat is het belangrijkste altijd.
Ja, dat is het feit. Wat zoeken we verder?
Bruno zal de strijd voor eerherstel in ieder geval niet opgeven. Zo schrijft hij ook in de boeken die hij naar onze redactie stuurt, waar de zoektocht mee begonnen is. Hij schrijft...
Ik ben er nog. Ik leef nog. Mijn nalatenschap, mijn uitvinding blijft voor altijd te leven. Ik laat niet los. Ik ga door. Tot mijn laatste adem. Bruno Santanera.
Je luisterde naar de 6e en laatste aflevering van de podcast De Ketting van Santanera. Een podcast van RTL Nieuws in co-productie met Tony Media. Regie en montage Ruben Dekker en Ties Bruins. Productie door Carlijn Ehrenburg, alle van Tony Media. Eindredactie door Sabine Jansen. Research en verhaal door ons, Sven van Diepen en Daniel Youssef. En speciale dank aan Dennis van Luling, Alice Lindeboom en Steve van Velzen van RTL Nieuws. En jij bedankt voor het luisteren van de hele serie. Vind je deze podcast leuk? Laat dan een review achter in je podcast-app. En wil je op de hoogte blijven? Ga dan naar rtlnieuws.nl of download de app.